Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om vervolgens te zingen uit de 38e psalm, het 18e vers. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen, ik bedek voor u die niet. En wat er verder volgt in vers 18 van 38. Vervolgens wordt u gelezen uit het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Rome, het 9e hoofdstuk, de versen 6 tot en met 23. De schriftlezing Romeinen 9 vanaf vers 6 tot en met vers 23.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en er rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Doch ik zeg dit niet, alsof het woord Gods waren uitgevallen. Want die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dit is niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs, als zij uiteen bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan, dien zij wil, en verhardt dien hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot eengene die het gemaakt heeft zeggen, waarom heb gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit eenzelfde klomp te maken, het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God willende zijn toren bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft, de vaten des torens tot het verderf toebereid? En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid?
Bij de behandeling van de Dordtse leerregels zijn we toegekomen aan de paragrafen 8 tot en met 11 van het eerste artikel. Dordtse leerregels, artikel 1, de paragrafen 8 tot en met 11. De voormelde verkiezing is niet menigerlei, maar één en dezelfde van al degenen die zalig worden, beide in het Oude en Nieuwe Testament. Aangezien de schrift ons een enig welbehagen, voornemen en raad van de wil Gods voorstelt, waardoor hij ons van eeuwigheid heeft verkoren, beide tot de genade en tot de heerlijkheid, tot de zaligheid en tot de weg ter zaligheid, dewelke hij bereid heeft opdat wij daarin wandelen zouden. Dezezelfde verkiezing is geschied niet uit het voorgezien geloof en gehoorzaamheid des geloofs, heiligheid of enige andere goede hoedanigheid of geschiktheid, als een oorzaak of voorwaarde tevoren vereist in de mens die verkoren zou worden, maar tot het geloof en gehoorzaamheid des geloofs, tot heiligheid enzovoort. En dienvolgens is de verkiezing de fontein van alle zaligmakend goed, waaruit het geloof, de heiligheid en andere zaligmakende gaven en eindelijk het eeuwige leven zelf als vruchten vloeien naar het getuigenis van de apostel. Hij heeft ons uitverkoren, niet omdat wij waren, maar opdat wij zouden zijn, heilig en onberispelijk voor hem in de liefde. De oorzaak van deze genadige verkiezing is eniglijk het welbehagen Gods. Niet daarin bestaande dat hij enige hoedanigheden of werken der mensen uit alle mogelijke voorwaarden tot een voorwaarde der zaligheid heeft uitgekozen, maar hierin dat hij enige bepaalde personen uit de gemene menigte der zondaren zich tot een eigendom heeft aangenomen, gelijk geschreven is, als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, werd tot haar, namelijk Rebecca, gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. En er geloofden zoveel als ze geordineerd waren tot het eeuwige leven. En gelijk God zelf op het hoogste wijs, onveranderlijk, alwetend en almachtig is, alzo kan de verkiezing door hem gedaan, niet ontdaan en wedergedaan, nog veranderd, nog herroepen, nog afgebroken worden, nog de uitverkorenen verworpen, nog hun getal verminderd worden. Tot zover. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 105e psalm. Het 4e en het 6e vers, vers 4 en 6 van 105. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven.
Thank you.
Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 33e psalm en daarvan het 6e vers. Zalig moet men noemen die hun maker roemen als hun Heer en God. Vers 6 van 33, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, stel een aantal mensen zijn met elkaar in gesprek. En jij staat er ook bij. En het gaat over de vraag wie God genadig zal zijn. Het roept bij jou vragen op en jij zegt, wanneer kom ik nou in aanmerking voor Gods genade? Waaraan moet ik voldoen om Gods genade te kunnen ontvangen? Wat heb ik nodig om tot Jezus Christus te mogen komen? De een zegt tegen je helemaal niets. Je mag komen zoals je bent. Er is genade voor zondaren. De ander die erbij staat fronst zijn wenkbrauwen en zegt, nou, zo gemakkelijk is het niet hoor. Je moet wel geschikt zijn voor genade. Als je er al niet naar leeft, kun je het zeker vergeten. En bovendien, je moet toch wel aan je zonden ontdekt zijn. Niet iedereen kan zomaar tot Jezus gaan. Daarvoor zal je toch eerst ook zondekennis moeten hebben. Wat zou jij ervan denken? Wie van die twee heeft er nou volgens jou gelijk? Over deze vragen gaat het nou in die vier paragrafen uit de Dordtse leerregels die vanmorgen aan de beurt zijn. En als thema zetten we boven de prediking de verkiezing ter zaligheid. Twee gedachten. In de eerste plaats geen selectie aan de poort. En in de tweede plaats geen uitstroom uit de stad. De verkiezing ter zaligheid. In de eerste plaats geen selectie aan de poort. En in de tweede plaats geen uitstroom uit de stad. Inmiddels is de examentijd alweer voorbij en over een paar weken dan worden de uitslagen van de examens bekend. En wie geslaagd is voor zijn examen, die komt voor de vraag te staan, aan het werk of gaan doorleren. Maar nu is niet elke studie toegankelijk voor iedereen. Voor sommige studies geldt er namelijk een studentenstop. Niet alle aangemelde studenten kunnen die studie gaan volgen. Slechts een bepaald aantal studenten wordt toegelaten tot de opleiding. Dikwijls heeft dat te maken met de beperkte mogelijkheden die die opleiding maar kan bieden. Ook gebeurt het wel om te voorkomen dat in een bepaald vakgebied een overschot ontstaat aan de aanbodkant en de afgestudeerde studenten nergens aan de bak kunnen komen. En dat geldt, en probeer dat voorbeeld maar vast te houden, dat geldt in het bijzonder ook voor de medische wetenschappen. Stel je nou voor dat je dokter wil worden. En na je VWO-opleiding schrijf je je in bij een aantal faculteiten. Maar het aantal aanmeldingen is groter dan het aantal beschikbare plaatsen. En meestal vindt er dan loting plaats om te zien wie er wordt toegelaten. Maar tegenwoordig stellen ook steeds meer opleidingen allerlei eisen, opleidingseisen. Niet iedereen kan dus zomaar beginnen aan een bepaalde studie. Vaak wordt dan eerst gekeken naar het behaalde diploma. Je moet bijvoorbeeld je cijferlijst laten zien. Dan kan het zijn dat je voor bepaalde vakken een bepaald minimumcijfer moet hebben gehaald. Ook vindt er wel eens een gesprek plaats om te vernemen wat nou de motivatie van een student is om te beginnen met een studie. Maar al die zaken bij elkaar die wegen dan mee bij de beslissing wie er wordt toegelaten tot de opleiding. Er vindt dus een selectie plaats aan de poort. En zo zien nou ook de remonstranten de verkiezing ter zaligheid. Aan de poort vindt een selectie plaats. Aan de poort van de stad Gods vindt die selectie plaats. Niet iedereen kan zomaar naar binnen gaan. Daarvoor moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zo stelden de remonstranten. En zij leren, paragraaf 9, dat God verkiest op basis van vooruitgezien geloof. God die weet dus al van tevoren wie er gaat geloven en wie er niet gaat geloven. En hij heeft nou die mensen verkoren waarvan hij van tevoren wist dat die geloven zouden. En zij worden toegelaten om die stad Gods in te gaan. God wist echter ook dat er mensen zouden zijn die ongelovig zouden blijven. En deze heeft hij verworpen. Zij mogen de stad van God niet in. En de remonstranten die leerden dus daarmee dat de verkiezing gegrond is op de kennis die God van tevoren al bezit van de mens. God zou dus eerst hebben gekeken wie voor hem zouden kiezen en deze heeft hij dan verkoren. God zou dus vooraf hebben gezien wie er zouden gaan leven uit de gehoorzaamheid van het geloof. God zou vooraf hebben geweten wie er heilig zouden leven voor hem. En aan de verkiezing ter zaligheid zou dan de voorwaarde zijn verbonden van het geloof. Het geloof zou dan dus de voorwaarde zijn op grond waarvan God verkiest. Maar als je nou heel goed luistert naar deze remonstrantse opvatting, vraagt de remonstrant dus eerst iets van je. Geloof. Dat moet je eerst doen. Jij moet eerst geloven. Jij moet je eerst bekeren. Jij moet eerst. En pas dan kun je door die poort worden binnengelaten. En ook pas dan, eerder niet. Selectie aan de poort dus. Maar juist tegen deze gedachten komen de Dordtse vaderen nou zo in verweer. En dan zeggen ze in paragraaf 9, u kunt dat meelezen. Dezezelfde verkiezing is geschied niet uit het voorgezien geloof en gehoorzaamheid des geloofs, heiligheid of enige andere goede hoedanigheid of geschiktheid als een oorzaak of voorwaarde tevoren vereist in de mens die verkoren zou worden. En het is ook terecht dat de Dordtse vaderen dat benadrukken. Want hiermee staat of valt de zaligheid van zondaren. De zaligheid van zondaren, zoals al eerder was beleden in paragraaf 5 met die woorden uit Efeze 2, wat geheel en al genade is. Daar zit niets van de mens bij. En dat luistert heel nauw. Want als de mens ook maar voor een duizendste deel zijn eigen zaligheid moest bewerken, dan zou hij de zaligheid mislopen. En dan wordt in die paragrafen 8 tot en met 11, wordt de naam van de Heere Jezus Christus niet genoemd. Toch wordt hier eigenlijk wel met kracht en met klem gewezen op het werk van Jezus Christus. Hij alleen is de zaligmaker. En hij ook volkomen. Stel nou voor jongens en meisjes, misschien ben je wel een keertje heel erg ziek geweest. Je ging naar de dokter toe en daar kreeg je een bepaald soort medicijn voorgeschreven. En je kon dat medicijn kon je ophalen bij de apotheek waar ze dat medicijn zouden klaarmaken. Maar bij die apotheek wordt nou de verkeerde samenstelling gebruikt. Er worden een paar druppeltjes vergif worden erbij gevoegd. En daardoor heeft dit medicijn ook geen genezende werking meer, maar juist een schadelijke werking. En kun je ook dood drinken aan dat vergiftigde medicijn. Nu dreigen de remonstranten de leer van de zaligheid te vermengen met het vergif van eigen werken. Zeker, een remonstrant die ontkent niet dat een mens zondig is. En ook zij spreken over de genade. En ook zij spreken over het werk van de Heere Jezus Christus. Maar bij hen werken mens en God samen. De mens moet met Gods genade meewerken. En hij moet erin toestemmen. Ik las het ergens zo. De Heere heeft alles gegeven. Hij heeft zelfs zijn zoon gegeven. Wat hebt u nog meer nodig om het genadeaanbod aan te nemen? U moet uw leven aan Christus geven. U moet erbij zelf de eerste stap zetten. De klink van de deur tot de zaligheid zit aan de binnenkant. Het is aan u om die open te doen. Dat remonstrantse denken staat nou haaks op de gereformeerde verkiezingsleer. En als kerken van de reformatie hebben we voor deze leer op te komen en deze leer zuiver te houden. Denk maar aan die ontmoeting die Hendrik de Kok, de vader van de afscheiding, had met een gemeentelid, Klaas Kuipinga. Die oude Groninger die aanvankelijk weinig op had met de preken van de Kok, waarin de mens alleen maar werd opgeroepen tot een braaf en een deugdzaam leven. En het gaf Kuipinga geen troost en hij zei het tegen zijn dominee: als ik ook maar één zucht tot mijn zaligheid zou moeten toedoen, dan zou ik voor eeuwig verloren gaan. En die woorden sloegen bij de Kok naar binnen. En het bracht een verandering bij hem teweeg, die uiteindelijk leidde tot de afscheiding in 1834. Want de zaligheid is niet afhankelijk van bepaalde voorwaarden in de mens. De zaligheid hangt niet af van bepaalde kwaliteiten van de mens. Om in aanmerking te komen voor de zaligheid, hoeft een mens niet eerst aan allerlei eisen te voldoen. Dat was nou precies de dwaling van de remonstranten. Zij leerden immers van wel. En zij meen dat een mens pas zalig kon worden als hij zou voldoen aan een heel aantal voorwaarden. Er dienden een groot aantal goede hoedanigheden en geschiktheden in de mens zelf aanwezig te zijn. En alleen dan zal de Heer hem het geloof geven. En alleen dan zal de Heere zoon eenzalig maken, omdat die mens bepaalde eigenschappen bezit. Nou, welke eigenschappen zijn dat dan die de remonstranten vooraf eisten? Ja, en blader dan toch maar eens even mee in de verwerping der dwalingen. Iets verderop. En dan in die vierde paragraaf, het is een paar pagina's verder. Want er wordt in die vierde paragraaf van de verwerping der dwalingen worden een aantal dingen gezegd. Paragraaf 4 van de verwerping der dwalingen van artikel 1, waar staat: die leren dat in de verkiezing tot het geloof deze voorwaarden tevoren vereist wordt, dat de mens het licht der natuur recht gebruiken, vroom zij, klein, nederig en ten eeuwigen leven geschikt. Alsof aan die dingen de verkiezing enigszins hing. Dus dat was wat de remonstranten leerden. Wie voldoet aan deze kenmerken, vroom, klein, nederig, ten eeuwigen leven geschikt, die krijgt van de Heere het geloof en de zaligheid. Zo stelden de remonstranten dat. Maar is dat nou niet gereformeerd dan? Is dat nou niet onze leer? Een mens moet toch eerst zondaar voor God worden? Een mens moet toch eerst zijn schuld leren kennen? Een mens moet toch eerst zijn verlorenheid leren inleven? En pas dan kan hij Christus leren kennen. En pas dan kan hij deel krijgen aan de zaligheid. En pas dan kan hij in aanmerking komen voor de genade en voor de barmhartigheid van God. Nee, zeggen de Dordtse vaderen, dat is niet gereformeerd. Dat is remonstrans. Zoek die remonstrant daarom niet te ver weg. Hij zit in ons eigen hart. Hij zit in ons eigen bloed. En hun denken is niemand van ons vreemd. Ook wij willen God een handje helpen als het aankomt op de genade. Ook wij willen aan bepaalde voorwaarden voldoen, opdat wij geschikt zouden zijn voor Gods genade. Ook wij willen een bepaalde gestalte kunnen aanbieden, waarmee wij bij God kunnen aankomen. Ook wij denken altijd maar weer dat wij iets moeten meebrengen. En het wordt er ook onder ons geleerd, dat je eerst in een bepaalde gestalte moet zijn gekomen en door de wet verbrijzeld moet zijn geworden, klein geworden bent, eer je een voorwerp kan zijn van Gods genade. Misschien zeg je het wel bij jezelf. Als ik nou eens wat serieuzer leefde, als ik eens wat ernstiger bad, als ik mijn schuld nu eens echt zou mogen kennen, als ik nu eens echt tranen kende, als mijn geweten nu eens echt tot mij sprak, als ik nu bepaalde zonden uit mijn leven zou kunnen bannen, dan, ja, dan zou God mij vast wel genadig zijn. Oh. En waarom dan? Vanwege die goede geschiktheid? Die vele tranen? Dat serieuzere leven? Weet u, dat bent u een remonstrant. En bent u remonstrants bezig, alsof al die hoedanigheden en geschiktheden God tot barmhartigheid zouden moeten bewegen. Want dan doen wij alsof God bij de poort van die stad, alsof God daar selecteert op grond van bepaalde kwaliteiten, eigenschappen of hoedanigheden. En alleen diegenen komen dan maar binnen die voldoen aan een bepaald aantal voorwaarden. Net als die cijferlijst die moet worden overhandigd en wordt meegewogen bij de vraag of je aan die studie mag beginnen. En hoeveel mensen zitten niet gevangen in de strik van een voorwaardelijk evangelie? En hoeveel mensen gaan ook niet geestelijk kapot onder zo'n voorwaardelijke prediking? En de gereformeerde gezindte, die is er vol van. En het klinkt van vele kansels. Jezus is er alleen voor ontdekte zondaren. O ja, want we willen zo graag een biddende zondaar zijn. Een wenende zondaar. Een zuchtende zondaar. Maar we willen geen verloren zondaar zijn. Eén die werkelijk niets heeft. En zoek dan toch niet steeds naar bepaalde geschiktheden in uzelf. En zoek niet naar bepaalde eigenschappen in uzelf. U zult ze niet vinden. Want in uzelf is niets goeds te vinden. En van u, van jou en van mij geldt dat we dood zijn in de zonden en in de misdaden. Maar tegelijkertijd geldt ook, en dat is toch dat rijke evangelie, maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Want er is maar één grond waardoor God de Vader bewogen is om zondaren zalig te maken. En dat is het offer van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha gebracht. Dat is het bloed door de Heere Jezus Christus gestort. Dat is de gerechtigheid die de Heere Jezus heeft verworven, waardoor hij die naam draagt, Jezus, zaligmaker. En dat is nou ook wat de Dordtse vaderen hebben beleden in paragraaf 10. De oorzaak van deze genadige verkiezing is eniglijk het welbehagen Gods, niet daarin bestaande dat hij enige hoedanigheden of werken der mensen uit alle mogelijke voorwaarden tot een voorwaarde der zaligheid heeft uitgekozen. Maar hierin, dat de enige bepaalde persoon uit die menigte der zondaren zich tot een eigendom heeft aangenomen. Het is enkel Gods welbehagen. En er valt dus alles van de mens, valt daarbuiten. Gelukkig wel. Want als ik eerst alles bij elkaar zou moeten schapen, dan was het een verloren zaak. En ziet u hoe die remonstrantse leer daarom een arme leer is? Want daarin moet de mens weer zoveel. Er wordt van alles van die mens verwacht. Er wordt van alles van die mens vereist, terwijl die mens niets heeft. En dat maakt zo'n verloren, afgeschreven zondaar nou ook zo wanhopig. Hij moet zoveel, maar hij heeft niets. En hij kan zelf ook niets. En weet u, je hoeft ook niets te hebben. De verkiezing is onvoorwaardelijk. En dat is nou ook wat de Dordtse leerregels leren in paragraaf 9. Als zij het ook zeggen dat die verkiezing is niet vanwege het geloof, maar tot het geloof. Dat leert ook de schrift. Hij heeft ons uitverkoren, niet omdat wij waren, maar opdat wij zouden zijn. Heilig en onberispelijk voor hem in de liefde. En het lijkt maar zo'n klein woordje. Niet omdat wij heilig en onberispelijk zijn, maar opdat wij zouden zijn heilig en onberispelijk. Verschilt maar één letter. Omdat, opdat. Maar het maakt het verschil uit tussen leven en dood. Tussen zalig en rampzalig. Omdat is reden geven, dat begrijpen jullie jongens en meisjes ook. Ik doe mijn regenpak aan omdat het regent. Ik ga slapen omdat ik moe ben. Opdat, dat geeft een doel aan. Ik doe mijn regenpak aan opdat mijn kleren niet nat zouden worden. Ik ga slapen opdat ik morgen niet moe ben. En stelt u zich nou eens voor dat God zou verkiezen, omdat wij geloven, heilig zijn en onberispelijk zijn. Dan ligt de oorzaak van de verkiezing in mijn geloof, in mijn heilig zijn, in mijn onberispelijk zijn. En dan moet er in mij een reden zijn waarom God mij zou verkiezen. Maar stel je nu voor, en dat is wat ook de Dordtse vaderen leren, dat God verkiest opdat wij zouden geloven, heilig en onberispelijk zijn. Dan is dat dus het doel van mijn verkiezing, opdat ik heilig en onberispelijk zou gaan leven. En dan vloeit juist uit de verkiezing al die zaligmakende gaven voort. Omdat of opdat? Verschilt maar één letter. Maar het maakt nou alles uit. Het ene brengt in de wanhoop, want dan moet een mens weer zoveel. Het andere biedt troost, want dan geeft God zoveel. En God verkiest nog niet om het geloof, maar tot het geloof. En God verkiest niet om de heiligheid, maar tot heiligheid. En zo leren de Dordtse vaderen dat ook. Als zij dan zeggen dat de verkiezing de fontein van alles zaligmakend goed is, waaruit het geloof, de heiligheid en andere zaligmakende gaven en eindelijk het eeuwige leven zelf als vruchten vloeien. En is dat nou geen troost? Dat de zaligheid van de andere kant komt. Het komt van God vandaan. En het komt door Christus. Er worden geen voorwaarden aan ons gesteld. Er vindt geen selectie plaats bij de poort. God maakt zondaren zalig zonder enige verdienste hunnerzijds. En het volbrachte werk van Jezus Christus is de grond van alles. Jezus Christus is het fundament van de zaligheid. En hij is de spiegel van de verkiezing. En in en door hem heeft God zondaren uitverkoren. God zoekt niet eerst naar waardigheid in ons. Het is in ons ook niet te vinden. Maar omdat er een verkiezing is, zal er een volk zijn dat tot God komt. Getrokken en toegebracht, omdat God de eerste is. Immers, er geloofden zovelen als ze geordineerd waren tot het eeuwige leven. En zo is de verkiezing de fontein van alle zaligmakend goed, ook van het geloof. Alle zaligmakende gaven vloeien voort uit de verkiezing. De gave van het geloof, de gave van de rechtvaardiging, de gave van de heiliging, de gave van de verheerlijking. Er is bij God gelukkig, er is bij God plaats voor zondaren. Ik hoef nergens aan te voldoen. Want Christus Jezus heeft alles al voldaan. En ik hoef niets mee te brengen. Want Christus Jezus heeft alles al verworven. En het is niet mijn vroomheid, mijn geringheid, mijn ootmoed, mijn zondekennis die mij geschikt zou maken voor God. Dat zijn geen redenen waardoor ik toegang binnen die poort zou weten te verschaffen. Het is het offer van Jezus Christus alleen dat mij die toegang kan schenken. En daaruit te leven en daarop te zien, dat geeft vrede in het hart. En dat biedt troost aan de ziel. De verkiezing waarbij God niets van de mens in aanmerking neemt, maar enkel en alleen om Christus wil zich ontfermt over verloren zondaren. Dat wordt zo tot een onuitsprekelijke troostleer, waarvoor God alleen de eer ontvangt. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Geen uitstroom uit de stad. Om toch nog maar een keertje terug naar dat voorbeeld waarmee we begonnen. Want wie eenmaal toegang heeft gekregen tot die studieopleiding, die heeft nog niet de zekerheid dat hij die studie ook zal afronden. Het is mooi als je aan die selectiecriteria hebt voldaan, maar daarna begint het eigenlijk pas. Want zo'n toegelaten student moet vervolgens wel flink aan de slag. Als hij onvoldoende studiepunten behaalt, dan kan hij aan het einde van het eerste studiejaar een bindend studieadvies krijgen, waarin wordt gesteld dat hij de opleiding niet mag afronden. Dus als je op dat voorbeeld maar te gebruiken wordt toegelaten tot de studie geneeskunde, is er nog allerminst zeker dat je uiteindelijk ook dokter wordt. Nou, zo zagen dan ook de remonstranten de verkiezing. Je kon verkoren zijn tot de zaligheid, maar nog niet tot de eeuwige heerlijkheid. Je kon dus wel tot het geloof zijn gekomen, dan werd je pas verkoren tot de zaligheid. Maar je wordt pas verkoren tot de heerlijkheid als je volhardt in het geloof. Dus eigenlijk hetzelfde beeld als je begint met de studie. Maar als de cijferlijst onvoldoende is, word je alsnog gedwongen om met de studie te stoppen. En de remonstranten die leerden dat God voorlopig verkiest degene van wie hij voorziet dat ze zouden gaan geloven. Maar hij verkiest uiteindelijk volkomen degenen die zouden volharden in dat geloof. En zo krijg je dus verschillende soorten verkiezing. Een algemene verkiezing, een bijzondere verkiezing, een onvolkomen verkiezing, een volkomen verkiezing, een verkiezing tot geloof en een verkiezing tot zaligheid. Dat is nou precies datgene wat in paragraaf 8 wordt bedoeld. De remonstranten die leerden dus dat er een meerdere verkiezing is tot het heil. We zouden kunnen zeggen een voorlopige verkiezing waarin God heeft besloten degene te verkiezen die in Christus gaan geloven. En een definitieve verkiezing die zich realiseert in de weg van de volharding in het geloof. Ik las het ergens anders zo, die het vergeleek met de aanschaf van een woning. Dat op een bepaald ogenblik koper en verkoper het eens worden over de prijs. En die voorlopige koopakte wordt dan ondertekend, maar daarin staan nog wel een aantal ontbindende voorwaarden. Als de koper het financiële plaatje niet rondkrijgt bij de bank, of als de verkoper bij nader inzien toch niet wil verkopen, dan is er de mogelijkheid om via allerlei clausules het voorlopige koopcontract ongedaan te maken. Of misschien nog een ander voorbeeld. Stel je voor als je verkering hebt. Stel dat dat al een lange tijd heeft en ook plannen heeft om met elkaar te trouwen. Maar als hij steeds meer twijfels krijgt en ook de vraag krijgt of hij eigenlijk wel met haar verder wil. En op een bepaald ogenblik besluit hij de knoop door te hakken en zegt hij tegen haar: het is toch maar beter dat we ermee stoppen, want het wordt toch niks tussen ons. Nu, zo gingen de remonstranten ook om met de verkiezing. Wel de verkiezing tot het geloof, niet de verkiezing tot de heerlijkheid. Eenmaal binnen wil bij de remonstranten dus niet zeggen voor altijd binnen. Wie binnen is, kan zo weer buiten staan. Als je niet volhardt in het geloof, als je niet je best blijft doen, als je niet gehoorzaam bent, als dat er niet is, dan sta je zo weer buiten. Heb je het zelf nagemaakt? En heb je jezelf om gevraagd? Dus heel eenvoudig, dat aantal mensen binnen de stad van God kon volgens de remonstranten dus wisselen. Ik maak het maar concreet, er kunnen dus op een bepaald moment kunnen er 3 miljoen mensen binnen die stad zijn, terwijl even later er nog maar 2,5 miljoen mensen binnen de stadspoorten zijn. Nou, dat zou het toch onzeker maken, want dan weet je het nooit. En je bent je plaats dan ook nooit zeker. En zo maken zij er een soort afvalrace van. Alleen de besten komen binnen. En alleen de besten van de besten, die blijven binnen. En het hangt weer van jou af. Hoe arm, hoe leeg en hoe troosteloos. De verkiezing is echter onveranderlijk. Gelukkig wel. Want God is onveranderlijk. Want als God in zijn besluit veranderlijk zou zijn, zou hij ook in zijn wezen veranderlijk zijn. Maar Gods verkiezing is onveranderlijk, omdat God onveranderlijk is. En zo wordt het beleden in paragraaf 11. En gelijk God zelf op het hoogste wijs onveranderlijk, alwetend en almachtig is. Alzo kan de verkiezing door hem gedaan, niet ondaan en wedergedaan, nog veranderd, nog herroepen, nog afgebroken worden, nog de uitverkorenen verworpen, nog hun getal verminderd worden. Binnen is binnen. Voor eeuwig. Wat God begint, zet hij voort en voleindigt hij. En dat geeft toch troost. Zeker. Als we bedenken, en we hebben toch gezien bij onze zuster Ringelberg, dat Gods kinderen, ook soms door een ziekte of door een ongeval, ineens onbereikbaar ver weg zijn. Dat je ze niet meer kunt bereiken. En dat je niks meer terugkrijgt als je tot ze spreekt. Of dat het ook kan gebeuren onder Gods kinderen. Dat bij het klimmen der jaren de verstandelijke vermogens afnemen. Dat ze zelfs dement kunnen raken. En dat ze in de laatste levensfase ook zoveel kwijt kunnen raken. Ja, zelfs van datgene wat God in het verleden heeft gesproken tot hun ziel. Of het kan ook zijn dat Gods volk wel eens in het donker moet sterven. Zoals de oude vromen dat ook zeiden, dat ze heen gaan met de nachtschuit. Dat ze in het leven dikwijls hebben mogen ondervinden de vrede van het werk van Christus. En dat de Heere Jezus aan hun ziel werd verklaard en geopenbaard. Maar dat het op het sterfbed alles zo lag toegesloten. Dat ze daar zoveel van hun zonde zagen. En zo weinig van de Heere Jezus. En dat dat hen zo benauwd maakte op hun sterfbed. Maar dan mag dat toch een troostlicht zijn. Dat God de onveranderlijke is. Hij laat niet varen de werken zijner handen. Als de schapen van Christus eenmaal aan het hart van Christus zijn gelegd, dan kan niets en niemand meer die schapen uit zijn hand rukken. Want Christus heeft het zelf gezegd. Vader, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Het is die gouden reeks die niet doorbroken wordt, waarvan Paulus mag spreken in Romeinen 8. Als hij het daar zegt in die versen 29 en 30. Wat die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. En die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. En op de jongste dag zal er geen worden gemist van degene voor wie Christus Jezus zijn bloed heeft gestort. De Heere, hij zal zijn volk niet verstoten. O ja, het kan zijn dat ze met een David, met een Simson, met een Petrus, dat ze soms weer erg zondigen. Dan is die Petrus ook niet door de diepte heen gegaan. Op die stille zaterdag was alles van hem afgenomen. Waar is zijn geloof? Waar is zijn hoop? Waar is zijn liefde? Hij heeft zijn meester verraden. Hij heeft de band met zijn meester doorgesneden. En naar eigen beleving is Petrus toch een afvallige geworden, voor wie er geen heil meer is. Maar hoe anders blijkt dan de Heere te zijn? Want waar Petrus zichzelf tegenvalt, is daar die trouwe en die bewarende zorg van de Heere. Die het al eerder had gezegd, Simon, Simon, zie, de Satan heeft zeer begeerd u te siften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Gods verkiezing die er is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En nooit zal een zondaar om Christus verlegen raken. Als de geest van God dat verlangen in het hart niet heeft gewerkt. Maar dan mag zo'n ziel het ook weten. Als de stormwinden ook gaan opsteken. Of als de doodsjordaan zich aandient. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Geborgen in het bloed van het lam. En is het de Heere Jezus Christus zelf die zo'n een over die doodsjordaan brengt in de eeuwige heerlijkheid. Dat is zo vertroostend, dat het vast ligt in Christus. En weet u, als Gods besluit onveranderlijk is, en als God onveranderlijk is, dan geldt het ook van Gods belofte. Dat die vast en zeker zijn in Christus Jezus. En geen van zijn woorden zullen ooit ter aarde vallen. We kunnen op God aan. Ook van de belofte die hij heeft gesproken. Die belofte Gods, die mogen u en jou worden voorgehouden. Dat het bloed van Jezus Christus is dat reinigt van alle zonden. En dat het offer van Christus Jezus is, dat al genoegzaam is tot verzoening van alle zonden. En deze God die onveranderlijk is, hij is ook de almachtige God, zo leert paragraaf 11. En waar u dan aanloopt tegen uw eigen zwakheid en tegen uw eigen hopeloosheid en tegen uw eigen goddeloosheid, ligt het heil vast in hem. En van onze kant kan het zo blijven toppen. Ben ik wel goed genoeg? Doe ik wel genoeg? Is het wel genoeg? Maar het heil komt nou van de andere kant. Het komt bij God vandaan. Gelukkig wel. God rechtvaardigt goddelozen omwille van het bloed van de Heere Jezus Christus. En waar hij spreekt en waar hij spreken gaat, breekt hij dwars door de banden van zonde en dood heen. En daar wint hij het hart in en werkt hij het geloof in de Heere Jezus Christus. Want de drie enige God die staat er zelf voor in dat zijn huis vol worden. En dat er geen wordt gemist van degene voor wie Jezus Christus zijn bloed heeft gestort. Nee, er zal er geen worden gemist. Die waren geordineerd tot het eeuwige leven. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wij mogen uw naam danken. Al is het misschien niet eenvoudig en vraagt het misschien ook veel van ons denkvermogen. Maar wat is toch ook die leer der verkiezing? Een troostleer. Dat er niets van de mens bij hoeft. Want als het zou moeten, o Heere, er zou niemand zalig kunnen worden. Maar ook dat dat besluit niet ongedaan, niet herroepen zal worden. Maar wie eenmaal binnen is, dat hij voor eeuwig binnen is. En hoe het dan ook soms kan gaan in het leven. Ook soms door diepe dalen heen. En langs onbegrepen wegen. Dat het vast blijft staan. Allen die Jezus Christus hebben mogen belijden. Als hun zaligmaker. Als hun verlosser. Dat ze voor eeuwig in die stad Gods zijn. Om uw grote naam te loven en te prijzen. Heere, laat dat ook tot troost mogen zijn. Ook tot troost. Soms te midden van het verdriet. En in moeilijke omstandigheden. Maar wilt u ook geven. Dat die leer der verkiezing ons niet afschrikt. Maar ook juist mag bemoedigen. Omdat dat tekent. Dat er plaats bij u is. Voor zondaren, niet omwille van iets in hen, maar enkel omwille van het werk van de Heere Jezus Christus. En dat we zo naar huis mogen gaan en dat dat ons hoop mag geven, omdat als uw besluit onveranderlijk is, uw beloften ook onveranderlijk zijn. En die beloften, die betekent en verzegeld zijn aan ons voorhoofd, toen wij ook gedoopt zijn, opdat het ook in de nood van ons zondaars bestaan, een pleitgrond mag zijn, waarbij u mogen pleiten met een beroep op uw trouw en op uw almacht. O Heere, maak dat dan toch waar, vast en zeker, in onze harten en in onze levens, tot eer van uw grote naam, om Jezus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 138e psalm. En daarvan het vierde vers, het laatste vers van 138, waar we daar ook van mogen zingen, dat de Heer zo getrouw als sterk is en hij zal zijn werk voor mij volenden. Vers 4 van 138. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.